op dat ene moment ging er van alles door me heen. Als een zwaar blok dat ik altijd onverklaarbaar op mijn schouders droeg, viel ineens alles eraf. Ik ging werkelijk in een paar minuten tijd door alle emoties heen. Maar vooral alles binnen het spectrum van rouw. Dit was het moment dat een vermoeden een diagnose werd. En ineens had ik ADHD. Hey, Bernadette hier. Ik ben op het moment van het maken van deze podcast 36 jaar, waarin ik al 16 jaar gepassioneerd onderneem en ik al 10 jaar moeder ben. Mijn hele leven ben ik al gefascineerd over de mens en alles wat in het universum leeft en hoe dat samenhangt met elkaar. Daarom ben ik mij gaan specialiseren in de darm-breinverbinding. Op dit moment ben ik ook een ecodorp aan het bouwen met nog 39 andere huishoudens waar ik vrijwillig penningmeester ben. En jawel, ik doe dit allemaal met ADHD. En oh, had ik al verteld dat ik ortomoleculair therapeut ben in de voedingsgeneeskunde en cursussen geef. In deze aflevering wil ik het voornamelijk hebben over ADHD in combinatie met ondernemerschap en welke impact voeding kan hebben in zowel negatieve als in positieve zin. Maar voordat ik daar direct induik, wil ik heel eventjes het stigma rondom ADHD keihard indiggelen. Ja, oké, weet je, in het verleden dacht ik zelf ook af en toe van ja, jeetje, is het niet gewoon een label? Dat is dus iets wat ik nog steeds hoor. Bij mij is die overtuiging trouwens maar heel kort geweest. Maar ik hoor het nog steeds heel veel om me heen. Maar desondanks laat ik mij daardoor niet beïnvloeden. Een label is op zich best iets heel erg handig. Want het vertelt namelijk niets anders dan wat je kan verwachten van de inhoud, toch? Nou, lijkt mij prima. Want op het moment dat je weet dat je dan ADHD hebt, dan weet je ook gelijk dat er sprake is van iets verminderde concentratie, impulsiviteit, innerlijke drukte, veel gedachten, vergeetachtigheid, moeite met tijd inschatten, etc. De lijst is ontzettend lang. Ik vind het ontzettend handig, want op dat moment kan je namelijk veel gerichter dingen doen die beter bij je passen en hoef je niet meer te struikelen. Hier kom ik trouwens straks nog even op terug, want ik heb ontzettend veel tips voor je om dus niet te struikelen over dat hoofd en alles wat erbij komt kijken. Wat ik ook heel veel hoorde is dat ADHD een trend is. Ineens lijkt iedereen het te hebben. Dat hoor ik echt heel veel, maar ik ga je even uitleggen hoe dit werkt. En deze uitleg gaat jou misschien dus ook echt enorm helpen om het in jouw omgeving voor eens en voor altijd te weerleggen en helder te maken. Op dit moment wordt ADHD ontzettend veel gediagnosticeerd. Ik zal dat ook zeker niet ontkennen. En zeker bij vrouwen boven de 30 komt het nu veel naar boven. Nou, in de wetenschap zijn er dus altijd nieuwe inzichten. En dat komt omdat er onderzoek wordt gedaan. En onderzoek dat wordt pas gedaan op het moment dat er aanleiding toe is. En op die manier ontstaan er dus aandoeningen en ziektes. Het is letterlijk verzonnen. ADHD, maar ook elke andere aandoening of ziekte, is letterlijk verzonnen. Het moet namelijk gewoon een naam hebben. Anders weten we niet waar we het over spreken. Nou, als er dus een hele grote groep mensen zijn die een cluster van symptomen hebben die net niet binnen de huidige aandoeningen en ziektebeelden vallen, waar wel al consensus over is, dan moet daar dus een nieuwe naam voor komen. Dit is even heel erg kort door de bocht, maar het vat het wel zo'n beetje samen op een hele begrijpelijke manier. Als de wetenschap naar onderzoek een consensus heeft over het ziektebeeld, dan krijgt het label. Oftewel, voilà, er is een nieuwe aandoening geboren. Dan vragen we ons ook af, ja, hoe kan het dat het nu dan ineens wel lastig is, al die symptomen die ik in het begin van deze podcast heb opgenoemd. Dat noemen we bijvoorbeeld de evolutietheorie. Ik bedoel, wij mensen zijn altijd aan het evolueren. Dit is een gigantische fascinatie van mij hoor, die evolutietheorie. Maar ook hoe genetica door wordt gegeven en hoe dat ontwikkelt generatie op generatie. Daar zou ik wel 20 podcasts over kunnen maken, daar ga ik je zeker niet mee lastigvallen. Ga het wel lekker opzoeken. Google gewoon evolutietheorie en Darwin en dan heb je al gelijk een beetje een beeld daarvan. Maar laten we even naar dat ADHD is een trend dingetje teruggaan, want dat hoort wel bij dit onderwerp. Kijk, op het moment dat een van de ouders de diagnose heeft, dan is er dus 80% kans dat het kind van deze ouders ook ADHD heeft. Dat is geen 50-50, dat is ruim 80%. Dat is ontzettend hoog. Stel je voor dat dat kind een kindje gaat krijgen met iemand die ook een diagnose heeft in bijvoorbeeld het neurodivergente spectrum. Nou, dan wordt die kans dat dat kind daarin een genetische afwijking heeft natuurlijk ook veel groter. En zo, over de jaren heen, heb je steeds meer mensen die dan zo'n diagnose gaan krijgen. Bijvoorbeeld van ADHD. Ook dit is weer helemaal Jip en Janneke taal. Maar dat maakt het wel begrijpelijk en zeker ook om je uit te leggen aan je omgeving. Het is dus niet iets, wat dus vaak onterecht schuld krijgt, wat ontstaan is door de technische ontwikkelingen, door bijvoorbeeld mobiele telefonie of videogames, dat er ineens meer ADHD is of dat we ineens minder aandachtspannen hebben. Nee, het is gewoon een genetische afwijking. Punt. Kun je niks mee doen? Word je mee geboren of word je niet mee geboren? Er zijn alleen wel steeds meer mensen die ermee geboren worden. Het valt daardoor wel steeds meer op. Ja, dus doordat we wel steeds meer prikkels om ons heen hebben, merken we dus wel dat ja, die symptomen worden ineens lastig. Het wordt ineens nog moeilijker om te concentreren. Nou, dat komt niet door die games, et cetera, of die techniek in de mobiele telefonie en met de snelheid waarin alles gaat, dat het ineens lastig is. Nee, dat komt omdat we geen filter hebben. Dit is zoals ik ook dit weer uitleg in mijn omgeving. In plaats van te zeggen dat ik bijvoorbeeld heel veel gedachten heb, dat het onrustig is in mijn hoofd, maar ik maak zelf wel eens de grap, joh, je kan het vergelijken met een SNCoupé tijdens het spitsuur. En dan alles wat erin plaatsvindt, inclusief het Centraal Station van Utrecht. Nou, dat is dan zo ongeveer gemiddeld mijn hoofd. Dat kan ik allemaal zeggen. Ik maak die grap ook wel eens, maar ik kan het veel beter uitleggen als ik iets meer aandacht geef eraan in mijn omgeving en zeg hoe dat zit met dat werkgeheugen. Dat heeft ook weer te maken met overprikkeld zijn en daar kom ik zeker straks op terug. Maar even het werkgeheugen. Op het moment dat ik bijvoorbeeld met een vriendin in gesprek ben, en gebruik dit voorbeeld vooral om dat ook in jouw omgeving te delen, maar ook voor jezelf om misschien wel bewust van te worden. Dus ik ben met een vriendin in gesprek en zij bijvoorbeeld vertelt over een labradoedel die ze heeft gezien en ze overweegt deze aan te schaffen. Ze is daar super enthousiast over en zij zit helemaal midden in het verhaal. En op dat moment ben ik in mijn hoofd allang op een hele andere locatie. Ik krijg absoluut mee dat ze tegen mij aan het praten is. Ik krijg absoluut mee dat ik in de woonkamer zit, als we een kop thee aan het drinken, ben ik me allemaal heel bewust van. Maar toch dwaal ik heel erg af. Heeft niks te maken met desinteresse. Maar dat komt omdat het hele labradoedel-idee in mijn werkgeheugen van alles naar boven haalt. Want op dat moment herinner ik me namelijk dat ik recent zo'n labradoedel gezien heb toen ik met mijn dochter in de trein zat. Want ik kan niet zeg maar alleen maar dat stukje omhoog halen. Hè, van, oh ja, ik zat met mijn dochter, ik heb in de trein een labradoedel gezien, daar blijft het niet bij. Nee hoor, op dat moment gaat mijn werkgeheugen als een soort van overgeven in informatie. Alles wat op dat moment heeft plaatsgevonden, toen ik met mijn dochter die labradoedel zag in de trein, komt mee naar boven. Dat heeft te maken met dat filter wat er niet is. Dus dat moment dat we iets aan het doen zijn, kunnen we een bepaalde focus hebben erop, maar bewust of onbewust, alle informatie die op dat moment plaatsvindt, slaan we ook op. Dus op het moment dat wij een herinnering naar boven halen, of we moeten een antwoord op een vraag uit onze kennis naar boven halen, komt ook al die andere informatie mee naar boven. Nou, in dit geval dus, bij die labradoedel, vult mijn hoofd zich dus met al die herinneringen dat mijn dochter die hond wilde aaien, zelf ging vragen aan de eigenaresse van de hond en dat ze mij vertelde hoe zacht die hond was. Ik kan me zelfs nog herinneren dat dit een hele licht blonde labradoedel was en ik vond hem zo ontzettend mooi, want er zat iets, een soort van, ja, parelmoer is het niet, maar een beetje een roosachtig glansje. Het was niet echt een hele witte hond, het was ook niet een gelige blonde hond, maar er zat een soort van roosachtige tint in die vacht. Nou, op dat moment raakte ik dus ook met die dame in gesprek. Want ja, dat is heel grappig. Als je kinderen hebt, dan raak je wat sneller met andere mensen in gesprek. En zij vertelde dus dat zij iets aan het studeren was. En toen moest ik dus weer denken aan de open dag die ik een paar maanden eerder heb gehad bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Waar ik dus ging kijken voor de bachelor in biomedische wetenschappen. Nou, daarin zat dus in een collegezaal, wat bij mij best wel wat indruk op maakte. Daar was dus een dame die op dat moment college gaf. Zij kwam uit Noorwegen en vertelde even heel kort op welke plekken zij allemaal had gestudeerd. Dit hele verhaal, wat dus begon bij een labradoedel van die vriendin van mij, haalde een emotie bij mij naar boven van heel veel warmte uit mijn reislustige ziel. En gek genoeg, op het moment dat mijn vriendin dan is uitgesproken, kan ik het dan ineens gaan hebben over vakantieervaring die ik heb gehad. Heb je zelf ADHD, dan ga je waarschijnlijk dit verhaal herkennen. Luister je en ben je niet iemand die ADHD heeft, dan kan ik me misschien wel voorstellen dat je denkt, wauw, je vriendin vertelt over een labradoedel. En via allerlei wegen ga jij het gesprek vervolgens hervatten over, nou ja, vakanties en dat soort dingen. Anyway, ondertussen, terwijl dit dus allemaal afspeelt in mijn lijf, is mijn vriendin nog steeds aan het vertellen over haar labradoodle. Want zo snel gaat dat dus. Dus het is niet dat het in het tempo gaat zoals ik het net verteld heb. Dit is echt secondenwerk waarin dit zich afspeelt. Je ziet het ook wel eens in films, hè? Dat je zo'n moment hebt in een film dat iemand een flashback heeft, dat die film heel snel terugspoelt. Nou, zoiets dus, in dat tempo. En ik krijg dat dus wel mee, dat verhaal van haar. Maar het kan best zijn dat ik dus stukjes mis. En als ze een week later ik haar een vraag stelde en ze zei van, oh ja, maar dat heb ik toen verteld aan je, dat ik denk van, ja, ik ga dus ook niet meer doen alsof ik het dan niet meer weet. Trouwens, dit is een hele goede tip. Op het moment dat je zoiets meemaakt, ga dan niet doen alsof je het nog wel weet, terwijl je weet, ja, ik weet de details niet zo heel erg goed meer. Ja, ze heeft het verteld, dus ik zou het eigenlijk moeten weten. Word ook niet boos op jezelf dat je dat op dat moment niet weet. Maar benoem gewoon, ah oké, kan je mij helpen herinneren? Want geloof me, je hebt het opgeslagen. Alleen, het is in die hele brei van informatie opgeslagen. En dat krijg je dus gewoon niet in het moment zo snel uit elkaar gepuzzeld. Dit is dus wat er meermalen per dag gebeurt. Dus ja, op deze manier raak je dus behoorlijk snel overprikkeld. Want je hebt dat filter niet, er komt ontzettend veel informatie binnen. En omdat je dan ook zo nu en dan eens afdwaalt en dat werkgeheugen zoveel naar boven haalt, ja, raak je dus vrij makkelijk overprikkeld. Best wel lastig, want tegelijkertijd raken we ook vrij snel onderprikkeld, omdat onze dopamine levels vrij laag is. Dat is misschien ook wel dat hele overprikkeld en onderprikkeld. Daar moet ik nog maar eens een keer een aparte podcast over maken, want god, wat heb ik daar veel over te vertellen. Een van de andere dingen die ik wel hoor om mij heen, zeker toen ik vertelde naar mijn diagnose, waar ik heel blij mee was, dus ik kwam heel enthousiast van, oh, eindelijk, weet je, ik heb een antwoord, nu kan ik gerichter of nog gerichter ergens mee aan de slag gaan. Ik kan het beter begrijpen. Dat geeft mij heel veel rust. Want ik vind het zelf heel fijn dat als ik cognitief alles een plekje kan geven, het kan een volgorde krijgen, ik kan het omzetten naar logica, dan heb ik rust. Ongeacht wat het is. Dus ook hierbij. Maar wat ik dus ook hoor, is dus op het moment dat iemand ADHD heeft, doordat we soms dingen vergeten, struikelen, maar ook een soort van out of sight, out of mind principe wat er is. Dat we niet zo betrokken zijn bij mensen, oftewel het empathisch vermogen. Nee, dat is niet zo. Dat wij je niet elke dag bellen als ADHD'er zijn, dat we je niet regelmatig spreken of dat we vergeten een berichtje te beantwoorden, heeft daar niks mee te maken. Dat heeft te maken met al die onrust en dat hoofd en al die gedachten. En sterker nog, als het gaat om het inlevingsvermogen, zijn we, ja, onze emoties, ze zijn zo ineens extreem heel groot. Dus wij kunnen juist heel goed inleven bij andere mensen, maar daardoor kunnen we onszelf soms emotioneel ook verliezen. Dus op het moment dat je merkt dat, ja, dat je zelf, hè, als persoon met ADHD, of als je merkt dat je dat in je omgeving terugkrijgt, dan is dat dus heel logisch. Want onbewust ga je door de jaren heen gedrag ontwikkelen waarbij je dus ergens een soort van preventief ervoor zorgt dat je emotioneel zo min mogelijk getriggerd wordt of betrokken raakt bij mensen, omdat je anders overweldigd raakt door je eigen emoties. Nou, dat was dan eventjes heel erg in een notendop de dingen die ik om me heen hoor sinds mijn diagnose en het hele labelverhaal en vooroordelen. Er zijn ongetwijfeld nog ontzettend veel meer. Nee, sterker nog, ik weet dat er nog veel meer zijn. Maar in deze podcast wil ik je natuurlijk meenemen, ook in de brug slaan naar het ondernemerschap en hoe je er nou kan voor komen dat je dus niet telkens over dat hoofd heen struikelt en alles wat erbij komt kijken. Nou, de afgelopen, nou laat ik zeggen, ik heb natuurlijk mijn hele leven al ADHD. Ik ben 16 jaar geleden begonnen met ondernemerschap. Dat was deels toen nog in loondienst en deels in ondernemerschap. De reden dat ik uiteindelijk ben gaan ondernemen heeft ook te maken met het feit dat in loondienst gewoon niet werkt. Ik kan er gewoon echt mijn ei niet kwijt. En nou klop ik hem even af hoor. En ben ik blij dat ik het nooit heb meegemaakt. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen die neurodivergent zijn, ADHD hebben, dat die in loondienst uiteindelijk in een burn-out komen. Toen ik merkte dat ik in loondienst niet mijn ei kwijt kon, dat ik meer nodig had. En wat op zich een uitdaging is, want als je meer nodig gaat hebben, komt er ook weer meer verantwoording bij kijken. Dat is met ondernemerschap ook zo. En dat stukje verantwoording hebben, dat is dan wel weer een uitdaging voor. Maar het eindelijk, ja, mijn werkgever, alle lof voor hem, want die heeft echt meermalen met mij gezeten van, oké, maar wat wil je dan? Wat heb je dan nodig? En hoe kan dat bijdragen aan dit bedrijf? Dus, Chris, mocht je luisteren bij deze, dank je wel daarvoor. Want daar hebben we echt veel moeite over gedaan. En uiteindelijk ook wel geconcludeerd dat het gewoon niet meer paste. En nou, daar kwam het punt hoor. Je gaat ondernemen. Ha, eindelijk, die vrijheid. Kan je eindelijk je creativiteit kwijt? Kan je eindelijk, of hoef je eindelijk niet meer in een vast tramien te zitten? Meer per se op tijd 's ochtends je bed uit? Of per se voor 5 uur alles klaar hebben aan het eind van de dag? Niet meer op het ritme van een ander leven. Niet meer op het ritme van een andere agenda leven. Zelf beslissen. Dat is iets wat je echt nodig hebt. Het is de autonomie. Het is echt die autonomie. Ik kan je zeggen, ik begon eraan. En ik struikelde nog veel harder dan wat ik voorheen deed. Dit was echt wel een van de dingen. Dus na een aantal jaren struikelen in het ondernemerschap, ben ik dus heel erg begonnen met zelfontwikkeling. Ik denk, nou, dit kan niet. Ik ben eigenlijk continu, omdat ik telkens mijn knieën kapot viel, om het zomaar te zeggen, ben ik dus op zoek gegaan naar pleisters. Maar ja, ik kan wel pleisters plakken continu. Maar eigenlijk wil ik gewoon niet meer mijn knieën kapot vallen. Dus intrinsiek ben ik geweest met zelfontwikkeling. Dan ben ik ook therapeut. Dus ik heb ook ergens wel vanuit mezelf, ben ik ook heel erg bezig met de mens en ontwikkeling, et cetera. Het is een fascinatie van mij. Dat heeft daarin geholpen. Dat heeft zeker in het proces geholpen, waardoor ik dat veel sneller kon oppakken allemaal. Ah ja, en voordat ik hier weer een heel verhaal over ga vertellen. Dit is het punt in de podcast waarin, als je meeluistert en wellicht wil je meeschrijven, ontzettend veel tips uit kan halen en heel veel waarde voor jezelf om toe te passen. Dus daar begon ik aan mijn ondernemersreis. En het allereerste waar ik tegenaan liep is de structuur. Ik had ineens heel veel vrijheid. De tijd van de wereld, tenminste zo lijkt dat. Maar niets is minder waar, want eind van de maand moet rekeningen weer betaald worden. De schoorsteen moet roken en je wil eten. Nou, als we dan nog leuke dingen kunnen doen voor onszelf, dan zijn we helemaal gelukkig. Nee, sterker nog, dat hebben we gewoon echt nodig. Dus daar liep ik al vrij snel tegenaan. Ik ben dus daarna aan de slag gegaan met, oké, die structuur. Hoe kan ik voor mezelf zorgen dat ik in ieder geval elke dag iets doe wat bijdraagt aan het toewerken van hetgeen wat ik uiteindelijk wil. En dat hetgeen ik uiteindelijk wil was op dat moment echt nog wel een heel vaag iets. Want ik was gewoon gefocust op het hebben van mijn vrijheid en een fijn leven. En that's it. En ik had bepaalde skills en vaardigheden. Ik had een vak. Dat was toen nog, en dat is echt begin van mijn 20e jaren, was dat nog het kappersvak. Dus ik ging daarmee ook gewoon lekker aan de slag. Ik ging dat allemaal zelf regelen. Ik ging een stoel huren in Amsterdam 2 dagen in de week. Ik was als freelancer nog beschikbaar voor backstage werk en events. Dat had ik in die voorgaande jaren ook allemaal ervaringen op gedaan. Ik heb veel podiumwerk gedaan. Dus ik dacht, nou, daar kan ik ook gewoon voor ingehuurd worden. En dat deed ik dus ook. Uiteindelijk heb ik ook nog mezelf aangeboden voor salons die op dat moment bijvoorbeeld medewerkers hebben in zwangerschapsverlof of ziek waren, et cetera. Zodat ze in ieder geval de klanten konden blijven ontvangen en mij last minute konden invliegen. Heb ik gedaan. Maar ik merkte dus al vrij snel, doordat ik al die verschillende dingen ging doen, dat het voor mij onoverzichtelijk werd. En ik ging dus heel erg bezig met de start van mijn zelfontwikkeling. Het heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat ik gestopt ben met dat vak. Inmiddels was ik dan ook al afgestudeerd in de voedingsgeneeskunde en orthomoleculaire therapie. Dus ja, dat liep een beetje parallel aan elkaar. Ik doe er alles aan om mezelf bezig te houden, want dat vind ik lekker. En ik ging dus bezig met het vinden van een vast ritme. En dat begon met lessen op de sportschool. Ik had natuurlijk energie voor 100 mensen. Dat is natuurlijk die innerlijke onrust, bedenk ik me dan achteraf. Hè? Dat weet ik, dat kan ik nu een plek geven, nu ik die diagnose heb. Maar destijds was het gewoon hup, bewegen, fit zijn en in actie komen. Een stuk zelfbeeld komt daar natuurlijk ook bij kijken. Ik was natuurlijk super onzeker over mijn eigen uiterlijke vertoon. Daar heb ik trouwens ook een blog over geschreven. Ik zal de link in de show notes zetten daarover. Uiteindelijk gaf dat mij een bepaalde structuur. Ik wist gewoon op bepaalde avonden in de week heb ik gewoon die sportschool. Dat was leuk, dat was actief. Daar sloot ik dan ook mijn dag mee af. En zo bouwde ik langzaam en zeker stap voor stap naar ja, van die ankerpunten, zoals ik dat noem, in mijn week en in mijn dag. Dus de tip, ga op zoek naar ankerpunten voor jezelf en begin met hetgeen wat jij het allerleukste vindt, want dat is het makkelijkste om structuur in op te bouwen. Als je begint met de dingen die je het minst leuk vindt, om daar structuur in te bouwen, omdat het moet, want het is belangrijk, dan is het lastig om te wennen aan het opbouwen van structuur. Dan was het ook met afspraken. Ik merkte ook altijd van, oh, te laat komen op afspraken was voor mij altijd een no-go geweest. Altijd. Dat is mijn hele leven al zo. Ik weet niet zo goed waar dat echt vandaan komt, die punctualiteit. Of nou ja, punctualiteit, het gaf mij dus altijd stress. Want van nature, ja, hebben we te maken met een soort van tijdsbesef die niet heel accuraat is. Ik kan bijvoorbeeld het inschatten van werk aan taken, kan ik bedenken, ah, uurtje, ben ik dat klaar? Achteraf blijkt dat ik er gewoon 4 of 5 uur over gedaan heb. Levert dus ook wel weer stress op trouwens, want dat betekent dat je een uur reserveert in de agenda en daarna komen er andere dingen, dus je kan je taak niet afmaken. Iets wat ik ook echt verschrikkelijk vind. Thuis wordt er wel eens een grapje over gemaakt op het moment dat we samen online aan het gamen zijn hier. Je hebt met je completion syndrome. Nou, dat is meer als een soort van grapje, maar ik heb dat wel in die zin, omdat het me anders stress geeft. Vind ik lastig. Plus op het moment dat ik dan weer opnieuw aan die taak moet beginnen, moet dat werkgeheugen weer heel hard werken. Want ik zit dan niet in die flow. Dan moet ik alles teruglezen. Helemaal weer teruggaan van oké, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. Al die stapjes weer doorlezen. En dan kan ik verder. Dus met afspraken had ik dus ook altijd stress met dat op tijd komen. Omdat ik natuurlijk ook taken had die dan ja, lagen tussendoor. En ik wil zelf weten waar ik aan toe ben. En dat willen weten waar ik aan toe ben, dat is niet zozeer iets, denk ik, wat ik van nature, of wat er genetisch bij hoort. Wat ik kan verwachten, zodat ik het kan anticiperen. En dat heeft waarschijnlijk te maken, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik dan heel bewust kan shiften met oké, dit ga ik nu doen. Dan is het makkelijker om mijn focus en mijn concentratie erbij te houden. Daar is dus ook nog een tip. Als ik het heb over afspraken en taken, daar zit, het is nooit back-to-back. Het sluit nooit feilloos op elkaar aan in mijn agenda. Er zit altijd een bepaalde tijd tussen, zodat ik die ruimte heb om die shift te gaan maken, dat ik iets bewust kan afronden. Maar kan ik dat, als het nog niet klaar is, een nieuwe plek geven in de agenda? Plus ik kan me voorbereiden op hetgeen wat er daarna komen gaat. Qua tijd niet het meest efficiënt, indirect wel. Want daardoor ben je veel meer met je aandacht, of kan je veel meer met je aandacht bij je volgende taak of afspraak aanwezig zijn. En dat scheelt jou zoveel energie. Want als je er continu heel erg moeite voor moet doen en je moet dat forceren, dan kost het je weer heel veel energie. Nou, dat levert een hele kettingreactie op. Bijvoorbeeld, je raakt zo enorm uitgeput dat je 's avonds, het moment dat je maar klaar bent met het avondeten, zo in elkaar kakt, dat je 's avonds niet veel meer waard bent. Dat kan best je dag- en nachtritme ook overhoop gooien en dat is echt voor je gezondheid op lange termijn een best wel slechte zaak. Dus dat nacht-dagritme, dat is ook ontzettend belangrijk. Echt in het moment ergens kunnen zijn, jezelf erop voorbereiden en het andere afsluiten is super belangrijk. Ik heb de neiging om nu over de dag-nachtritme en afspraken nog verder op in te gaan. Maar ook dat ga ik bewaren voor een nieuwe podcast. Want anders loopt dit helemaal uit de hand. En krijgen we dus wel een podcast waar ik dus enigszins structuur aan heb gebracht. Die dus weer compleet uit zijn structuur gaat lopen. Nou, het grappige is dus, doordat ik zoveel bezig ben geweest met die zelfontwikkeling en ik allerlei vaardigheden heb aangeleerd, en daar heb ik het niet alleen maar over vaardigheden van trucjes en dingetjes die je kan doen praktisch gezien, maar ook heel veel intern werk met mezelf. Dat is denk ik nog wel het meest belangrijke. Heb ik dus grappig genoeg 2 jaar geleden, voordat ik Plant Your Base Academy aan de slag ging in mijn omgeving, dus mede-ondernemers, directe naasten van mij, vrienden, heb ik dus gevraagd van, nou, als je nou 3 woorden mag nemen om mij te omschrijven, dat je zegt van, nou, daar herken ik je echt aan. Welke woorden zouden dat nu zijn? Dat is gestructureerd, sterke wil en opgeruimd. Dit zijn 3 dingen, lieve luisteraar, 3 dingen die haaks staan op mijn natuurlijke staat van zijn. Dat geeft namelijk wel aan dat ik voor mijzelf een strategie heb ontwikkeld, echt vanuit mijzelf komt, dus die niet door externe factoren op mij geperst is, als het ware, want dan kost het mij heel veel energie en dat is echt een recept voor bijvoorbeeld een burn-out. Het is iets wat van intern is gegaan, dus echt dat innerlijk werk die daartoe heeft geleid, dat ik in staat ben om deze vaardigheden te doen, zonder dat ze mij energie kosten, waardoor of dat ik deze kenmerken vertoon. Nou ja, en deze kenmerken zijn natuurlijk zo ontzettend belangrijk voor het ondernemerschap. Nou ja, voeg daar ook nog het ouderschap aan toe, wat bij mij het geval is, en ik ben daar niet de enige in, jij waarschijnlijk ook. Of je houdt 100.000 ballen hoog. En daarvoor heb je een sterke wil nodig, doorzettingsvermogen. Je hebt die structuur heb je nodig. Dingen opgeruimd hebben, ontzettend belangrijk. Zodat je altijd weet waar je alles kan vinden. En dat is niet alleen in je huis. Dat is ook in je auto. Dat is ook op je werkplek. Dat is ook in je computer. Dat is ook in je telefoon. Tenminste, bij mij wel. Alles is behoorlijk clean. Ja, daarvoor ben ik echt een aantal jaren als een soort obsessie gaan Marie Kondo'en. Nou ja, mocht je het niet kennen, zoek erop. Marie Kondo, oftewel van de KonMari-techniek. If it sparks joy. Nou, ken je haar, dan herken je dit ook. Maar dat heb ik dus nog veel verder doorgetrokken. Niet alleen maar if it sparks joy. Maar ik ben veel meer gaan kijken over hoe kan ik dingen categoriseren, de juiste plekken geven. En dat maakt zoveel dingen makkelijker. Hierdoor denk ik 's ochtends niet na over waar mijn kleding is. Ik weet precies wat er in mijn kast ligt. Omdat het bij het vouwen al gesorteerd is geweest. Het in specifieke bakken. En ja, dat gaat echt tot 3 verschillende bakjes. 1 voor korte sokjes, 1 voor dikke warme sokken, 1 voor normale lange sokken. Bijvoorbeeld. En zo zit ook in mijn koelkast en in mijn kastjes. Zodat ik dingen die in mijn dagelijks leven meermalen terugkomen, dat die geen moeite kosten. Dat is ook een goede tip. Dus alles wat er regelmatig terugkomt in je dagelijks leven, moeten jou zo min mogelijk moeite gaan kosten. Dus daar iets voor bedenken dat voor jou zo makkelijk mogelijk gaat, dat scheelt alweer. Want die dingen doe je niet op de automatische piloot, maar dan kun je ze wel op de automatische piloot doen. Enfin, ik dwaal nu helemaal af, want wat ik wilde vertellen hierover is dus die strategie. Als ik het heb over dat interne werk, dat het meeste impact heeft gemaakt, los van alle andere tips, tricks en dingen die je kan doen over productief werken, dingen organiseren of bijvoorbeeld zo'n techniek als die KonMari-methode. In mezelf moest ik een shift maken en dat is het begin en dit is het meest waardevolle wat ik je in deze podcast mee kan geven, is voor jezelf. Dat is ontzettend makkelijk gezegd, maar richt die ik-BV op. Bij mij kwam het punt van realisatie denk ik pas echt toen ik mijn dochter kreeg. Dat ik heel erg gefocust was op dus alles voor haar. Waarin ik uiteindelijk dacht van nou, dit ga ik dus never nooit niet volhouden. Daar kwam dus echt een breekpunt in en dacht ik nee, het gaat om mij. Want ik merk nu dat het bij mij minder goed gaat. Ja, ik kwam wel in een postnatale depressie. Dat durf ik best wel hard op te zeggen dat dat het geval was. En toen had ik ook niet zulke hele fijne gedachten in mijn hoofd. Echt het wanhoopsgevoel, diep wanhoopsgevoel. En toen dacht ik ineens van stop. Want op het moment dat ik wegval, heeft zij niks. Als ik wegval, kan ik niet zorgen voor mijn omgeving. Want ik wil heel graag zorgen voor mijn omgeving. Maar toen kwam het punt, als ik nu niet voor mezelf kies, dan kan ik niet meer zorgen voor die omgeving. Het was een hele andere perceptie ineens. En op dat moment ging ik dus stappen nemen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Waarin ik dus niet alleen maar meer bezig was met vaardigheden aanleren. Maar ik de verandering maakte naar heel diep van binnen voelen. Wie ben ik? Eigenlijk die zoektocht, die ging ik in. Wat voel ik in mijn lijf? Wat doen bepaalde situaties met mij? En uiteindelijk natuurlijk met die grote vraag, wat heb ik dan nodig? Dit gaat echt voor je omgeving zoveel positiviteit brengen en zoveel, want je gaat veel lekkerder in je vel zitten. Je bent veel meer aanwezig, je hebt meer energie door het moment dat je vanuit je interne jouw leven gaat vormgeven. Nou, ik maakte dus die keuze om voor mijzelf te kiezen. En dat begon in eerste instantie met uiterlijke verzorging. Ik dacht, nou, als ik gewoon net even wat beter voor mijn lijf zorg, als het gaat om uiterlijke verzorging, dan kijkt dat net wat lekkerder in de spiegel. Want ja, ik zat natuurlijk nog in dat hele stuk zelfbeeld wat niet lekker zat. Dus daar was ik mee begonnen. Dat was voor mij het eerste punt. En daarna ben ik gelijk verder gegaan. Oké, vaste kwalitatieve eetmomenten. Was natuurlijk inmiddels afgestudeerd. Ik had al mijn kennis die ik had. En ik besloot, vaste eetmomenten. En die eetmomenten, daar wil ik de tijd voor hebben. Want ik vind dat fijn. Dan ben ik bezig met mijn handen, met het bereiden. Kan ondertussen iets aanzetten. Je kan muziek aanzetten. desnoods kijk je een Netflix-serie, documentaire die je nog wil kijken. Het is even een moment dat je niks moet. En tegelijkertijd wordt het heel erg praktisch ingezet en is het efficiënt, want daarna ga je gewoon lekker eten. Dus je hebt ook gelijk voor je lichaam gezorgd als het gaat om voedingsstoffen. Van binnenuit ook voor jezelf zorgen. De volgende stap was dat ik besloot dat ik 's ochtends een moment voor mezelf alleen nodig had, maar 's avonds ook. 'S Ochtends om mezelf klaar te maken voor de dag. Niet zozeer alleen maar qua uiterlijk, maar mentaal vooral. En aan het eind van de dag dat ik ruimte had voor mezelf om los te komen weer van de dag. Dat ik echt een moment had dat als ik dan nog merkte dat ik heel veel onrust had, dat ik nog even alles kon gaan bekijken en de boel op orde kon brengen. En dat als ik op dat moment moe was, dat ik me daar ook aan toe kon geven naar eigenlijk gewoon waar ik op dat moment gewoon behoefte aan heb. Daar plan je die momenten voor. Je hoeft het nog niet eens van tevoren in te vullen. Het kan gewoon een moment, jawel, hier is weer een tip, een moment dat je een moment plant in je agenda en no matter what je dan nodig hebt. Loop je uit met je werkzaamheden, dan heb je dat nog even lekker als tijd waarin je kan uitlopen. Hoef je daar geen stress voor te hebben. Zo kan je dat heel erg dynamisch inzetten, zowel 's ochtends als 's avonds. En wat ik ook ging doen, is dat ik ook weer ging voelen waar ik voorheen, dus voor mijn ouderschap, heel veel plezier uit haalde. Dus ik ging ook weer meer dingen met mezelf doen. En dat kon soms lunchen zijn, dat kon uit eten zijn, het kan een museumbezoekje zijn, of bijvoorbeeld een Dutch Design Week, waarin ik gewoon weer heerlijk geprikkeld werd. Nou, en bij die vaste eetmomenten, daar wil ik nog even een belangrijke opmerking maken. Die zijn echt heel belangrijk. Zet die alsjeblieft in je agenda en plan er ook voldoende tijd voor. 'S Ochtends is het bij mij een half uur, voor de lunch een uur en voor het avondeten een uur, anderhalf uur. Dat klinkt als heel veel. Het verschilt mij ook een beetje per dag of ik de dag ervoor al heb voorbereid of niet voor maaltijden. Dat is dan weer afhankelijk van mijn hele weekritme. Daar kan ik ook nog wel een podcast over maken. Ga ik dat misschien ook nog wel doen. Maar ik geef hier ook heel veel tips over op mijn profiel op Instagram. Dus hele praktische tips hoe ik dingen doe in het leven. Die kun je daar ook allemaal terugvinden. Onder andere ook deel ik dingen over maaltijden. Maar ook als het gaat over de juiste voeding. Want op het moment dat je hoog in je koolhydraatinname zit, om even een voorbeeld te geven, gaat je bloedsuikerspiegel heel erg schommelen. En dat is in je lichaam best wel stressvol. En we zijn al zo makkelijk te stressen. Dus wees daarin wat liever. Doordat we ook makkelijker stress hebben en als het ware continu een beetje struikelen in ons leven, zijn we ook door dan minder goede keuzes voor onszelf, omdat er in zelfzorg weinig aandacht zit, echte zelfzorg weinig aandacht zit, dat ons lichaam ook ontstekingsgevoeliger is. Dus het is zo belangrijk om ook de juiste vetzuren voldoende binnen te krijgen. Dus je EPA's, je DHA's, dus die onverzadigde vetzuren. Nou, uiteindelijk ging ik ook nog, in mijn strategie, met doelen werken. Dat deed ik dus nooit. Het was altijd wel een beetje op basis van gevoel. En uiteindelijk echt wel doelen maken, maar ook op korte termijn. Dus grote doelen klein knippen. Dat heeft ook enorm geholpen. Nou, en dat alles, zijn maar zo even een aantal voorbeelden uit mijn strategie die ik je zo kan geven. Ik heb een cursus dat heet ADHD Proof Ondernemen, waarin ik veel meer leer over die strategieën. Maar niet zozeer dat je mijn strategie direct gaat toepassen, al heb ik die daar wel in verwerkt, inclusief al mijn tips en tricks. Maar dat je ook die reis kan afleggen die ik gedaan heb, maar natuurlijk veel sneller, want ik denk nu achteraf, had ik het 12 jaar geleden maar geweten. Dus al die 12 jaar aan ervaring heb ik in die cursus gezet, ADD Proef Ondernemen, waarin je gaat leren om dit bij jezelf te ontdekken. Hoe jij dat vanuit jouw interne kan doen, zodat het past bij jouw leefsituatie en jouw onderneming. Wil je dat, echt nu al heel snel op korte termijn ervaren? Ik heb, en ik zal in de show notes de link zetten erna, ik heb een e-werkboek gemaakt. Kun je afdrukken. Je kan hem gewoon lezen en dan ergens anders in meewerken, maar je kan hem ook gewoon afdrukken en helemaal invullen. Daar is allemaal ruimte voor gemaakt. Waarin je dus al bezig gaat met dat proces, puur en alleen sec voor je ochtend. Om je ochtend zo goed mogelijk vorm te geven vanuit wat jij nodig hebt, maar ook het ervaren en voelen wat jij nodig hebt. En dat ook gewoon lekker gaat doen. Gewoon schaamteloos, ongeacht wat de wereld ervan vindt. Zodat jij jouw energieniveau en je productiviteit gedurende de dag veel beter kan handhaven door in de ochtend dat moment te maken voor jezelf. Je wordt dan ook gelijk in actie gezet met opdrachten. Dus het is korte stukjes lezen, gelijk in actie komen, tips die erin staan. Het is een heel prikkelend boek. Kun je gewoon gratis downloaden. Nogmaals, hij staat in de show notes van deze podcast. Dan als laatste wil ik nog heel eventjes kort benadrukken waarom het altijd effectief is om vanuit jezelf, vanuit jouw interne naar extern toe te werken. Ik wil niet zeggen dat externe tips en tricks en dingen die je praktisch doet allemaal niet werken hoor. Absoluut niet. Alleen het kost je veel meer energie als dan dat je het vanuit jezelf doet. Vanuit je eigen interne zijn en je eigen behoeften. Maar een heel klein beetje werkt. En wat jou waarschijnlijk heel veel frustreert. Dus dat heeft mij enorm veel gefrustreerd al die jaren. En uiteindelijk ben ik, mede door mijn strategie, gaan accepteren. Maar heb ik het ook niet meer nodig, continu mijn mindset te trainen. Bijvoorbeeld, altijd maar positief moeten denken. Of het stemmetje in je hoofd negeren. Dat kan ik inmiddels, dat stemmetje in mijn hoofd negeren. Maar is dat omdat ik daar heel bewust mee bezig ben geweest? Nee, ik ben wel heel bewust mee bezig geweest dat hij er is. Maar de reden dat ik dat nu behoorlijk goed kan, maar ook ik struikel daar nog steeds over, dat zal iedereen zijn hele leven wel een beetje blijven doen, is dat ik bezig ben continu vanuit mijzelf. Wat ik nodig heb, wat ik wil. En dan is je hoofd altijd ondergeschikt. Dus het wordt dan veel makkelijker om daarmee bezig te zijn. En er zijn dingen in onze mindset, van bijvoorbeeld om meer concentratie te krijgen, of om meer focus te krijgen, allerlei trucjes, dat gaat je niet lukken. En dat is niet omdat ik je moedig, helemaal niet, want ik ben je grootste cheerleader zijn aan de zijlijn in dit hele proces, want dat is ook waarom ik dit allemaal wil delen. Maar het is een genetische afwijking. Er is letterlijk in je hoofd een verkeerde regulatie in dopamine. Dit is niet iets wat je wegdenkt, om het zo maar te zeggen. Dit kan je ook niet wegtrainen. Er is inderdaad zoiets als neuroplasticiteit. Hè? Dus we kunnen dat wel heel veel vormgeven als het gaat om onze neuronen. Maar zo'n genetische fout wegdenken of wegtrainen? Ja, nee, helaas. Maar dat wil niet zeggen dat je niet dingen kan doen. Zoals bijvoorbeeld waardoor het zoveel makkelijker is om mijn focus en mijn concentratie vast te houden. Nou, hoe had ik anders een enigszins logische wijze een soort van opbouw kunnen maken van deze podcast? Dat is niet omdat ik hem 20 keer heb opgenomen en 80 keer herschreven. Echt niet. Het is gewoon, ik heb het bullet points opgeschreven, die heb ik voor mijn neus en ik ben gewoon mijn verhaal aan het vertellen. En ja, ondertussen zijn er 100.000 andere dingen in mijn werkgeheugen omhoog gekomen, omdat ik dat allemaal herinner bij bepaalde situaties. Want ik ben natuurlijk niks anders aan het doen dan nu een soort van memory, hoe noemen ze dat? Een roadtrip down memory lane aan het doen. Om jou die tips mee te geven en een beetje inzage te geven in de ontwikkeling van zo'n, ja, naar zo'n strategie waarin het ondernemerschap veel makkelijker wordt en het leven veel makkelijker wordt. En je uiteindelijk dus zelf grip gaat krijgen op je gezondheid en je leven. Dat is wat ik doe. Ik bedoel, die 12 jaar heb ik allemaal samengevat, zodat niet iemand anders ook nog zo lang hoeft te struikelen. Plus, ik heb daar mijn therapeutische vaardigheden en kennissen in toegevoegd, waardoor het heel erg effectief is. Nou, denk je na het luisteren van deze podcast, nou Bendit, dit is echt interessant en je hebt het nou iedere keer over die tips en tricks. Ga dan naar mijn Instagram account. Ik heb ook die link in de show notes gezet. Download het e-book. Ga ermee aan de slag. Ga me volgen trouwens op Instagram. Vind ik ontzettend tof. Ik ben daar bijna dagelijks aanwezig op stories. En er komen elke dag komt er nieuwe content voorbij. Haal eruit wat je eruit kan halen. Uiteindelijk doe ik dit om meer mensen het leven makkelijker te maken. Of beter gezegd, onze autonomie in een leiderschap over hun gezondheid en hun leven terug te geven. Nou, mocht je nou deze podcast hebben geluisterd op Apple Podcast, dan waardeer ik het enorm als je mij een review geeft, een beoordeling, want daarmee kunnen we nog zoveel meer mensen bereiken, zodat steeds minder mensen hoeven te struikelen over hun hoofd. En als laatste wil ik je zeggen, dank je wel voor het luisteren. Dit is ontzettend waardevol voor mij. Ik hoop dat het voor jou ook ontzettend waardevol is. Ik zie je graag op Instagram en tot de volgende aflevering.